Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om op twee momenten te luisteren naar Paus Franciscus. Op zondag 13 november heeft de Heilige Vader een homilie gegeven op het moment dat de Heilige Mis werd opgedragen op die zondag, ook op de Werelddag voor de Armen. En we weten, de armen die nemen een bepaalde plaats in, een bevoorrechte plaats zouden we zelfs kunnen zeggen, in het evangelie, maar ook zeker in het pontificaat van Paus Franciscus zelf. Meerdere malen heeft hij niet alleen de aandacht gevestigd op de armen, maar is hij ook met hen aan tafel gegaan. Een symbolische daad die op die manier ook toont aan de wereld dat het nodig is om ons geloof, maar ook onze naastenliefde om te zetten in concrete daden. We gaan luisteren naar zijn homilie. En daarna krijgen we de mogelijkheid om te luisteren naar opnieuw een catechese van de Heilige Vader, gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 16 november, die u voor een deeltje hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. En daar geven we natuurlijk ook nog een volledige vertaling van. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken we even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan concentreren we ons vooral op donderdag 17 november. Dan heeft de Heilige Vader kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, dat is de prefect van het dicasterie, voor de geloofsleer ontvangen. Hij verleende eveneens een audiëntie aan monsignor Hugo Norberto Santiago. Hij is de bisschop van San Nicolás de los Arrojos in Argentinië. Een audiëntie werd verleend aan monsignor Mieczysław Mokryszki, de aartsbisschop van Lviv, voor de Latijnse kerk in Oekraïne, samen met monsignor Jan Sobio, de hulpbisschop van Kharkiv en Zaporizhia, eveneens in Oekraïne, samen met hun gevolg. En dat gaat natuurlijk over onder andere gebieden, zeker Zaporizhia, gebieden die zeer getroffen zijn door de invasie van Rusland in Oekraïne. En zij werden dus ontvangen in audiëntie bij de Heilige Vader op donderdag 17 november. En tot slot werden ook de bisschoppen van Duitsland ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. En trouwens, op 21 november tot en met 25 november zullen ook onze Belgische bisschoppen naar Rome afreizen om een ontmoeting te hebben met de Heilige Vader, maar ook een vergadering samen met de hoofden van de dicasteries, want dat is een belangrijk iets. Trouwens, voor de Duitse bisschoppen is dat ook zo geweest, zo'n vergadering. En we zullen u op de hoogte houden. Als we daar meer nieuws over te weten komen, dan hoort u het in Radio Vaticaan. Zondag 13 november, dan hebben wij uiteraard de Heilige Mis gecelebreerd. In het bijzonder op een dag die gewijd is aan aandacht voor de armen. We gaan luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens deze Eucharistie die gecelebreerd werd in de Sint-Pietersbasiliek.
Mentre alcuni parlano della bellezza esteriore del tempio e ammirano le sue pietre.
Terwijl sommigen spreken over de uiterlijke schoonheid van de tempel en de stenen ervan bewonderen, vestigt Jezus de aandacht op de roerige en dramatische gebeurtenissen die de menselijke geschiedenis kenmerken. Want hoewel de door mensen handen gebouwde tempel zal vergaan, zoals alle dingen van deze wereld vergaan, is het belangrijk te weten hoe we de tijd waarin we leven kunnen onderscheiden en zelfs te midden van de omwentelingen van de geschiedenis discipelen van het evangelie blijven. En om ons te laten zien hoe we onderscheid moeten maken, geeft de Heer ons twee vermaningen. Laat je niet misleiden en getuig. Het eerste wat Jezus tegen zijn toehoorders zegt, die zich zorgen maken over wanneer en hoe de beangstigende gebeurtenissen waarover hij spreekt zullen plaatsvinden, is: pas op dat je je niet laat misleiden. Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen: ik ben het. En de tijd is nabij. Ga niet achter hen aan. En hij voegt eraan toe: wanneer jullie horen van oorlogen en revoluties, wees dan niet bang. En dit is goed voor ons om dit te horen op dit moment. Van welk bedrog wil Jezus ons dan toch bevrijden? Van de verleiding om de meest dramatische gebeurtenissen op een bijgelovige of catastrofale manier te lezen, alsof we het einde van de wereld naderen en het niet langer de moeite waard is om ons iets met iets goeds bezig te houden. Als we zo denken, laten we ons leiden door angst en dan zoeken we misschien met morbide nieuwsgierigheid naar antwoorden in de sprookjes van tovenaars of horoscopen, en die ontbreken nooit. En tegenwoordig gaan zoveel christenen op bezoek bij van die tovenaars, lezen hun horoscoop alsof het de stem van God is. Of, nogmaals, we vertrouwen op de fantasievolle theorieën van een of andere messias van het laatste moment, meestal altijd defetistisch en samenzweerderig. En samenzweringspsychologie is slecht. Het doet ons echt pijn. Er is daar geen Heilige Geest van de Heer aanwezig, nog in het zoeken naar goeroes, nog in deze geest van samenzwering. Daar is de Heer niet. Jezus waarschuwt ons: laat u niet misleiden, laat u niet verblinden door goedgelovige nieuwsgierigheid. Ga de gebeurtenissen niet tegemoet met angst, maar leer de gebeurtenissen te lezen met de ogen van het geloof, in de zekerheid dat door dicht bij God te zijn, zelfs geen haar op uw hoofd verloren zal gaan. Hoewel de menselijke geschiedenis bezaaid is met dramatische gebeurtenissen, situaties van verdriet, oorlogen, revoluties en calamiteiten, is het evenzeer waar, zegt Jezus, dat dit alles niet het einde is. Dit is geen reden om zich door angst te laten verlammen of om toe te geven aan het defetisme van degenen die denken dat alles verloren is en het zinloos is zich met het leven bezig te houden. De leerling van de Heer laat zich niet atrofiëren door berusting. Hij geeft niet toe aan ontmoediging, zelfs niet in de moeilijkste situaties. Want zijn God is de God van opstanding en hoop, die altijd opstaat. Bij hem kan men altijd weer opkijken, opnieuw beginnen en opnieuw beginnen. De christen die geconfronteerd wordt met een beproeving, welke beproeving dan ook, cultureel, historisch, persoonlijk, vraagt zich af: wat zegt de Heer aan ons in dit moment van crisis? En ook ik stel vandaag deze vraag aan u allen: wat zegt de Heer aan ons met het oog op deze derde wereldoorlog? Wat zegt de Heer aan ons? En terwijl zich kwade gebeurtenissen voordoen die armoede en lijden veroorzaken, vraagt de christen zich af, wat kan ik concreet goed doen? Loop niet weg. Stel jezelf de vraag, wat zegt de Heer tegen mij? Wat kan ik ten goede doen? Het is geen toeval dat Jezus' tweede vermaning, na laat u niet misleiden, positief is. Hij zegt, u zult dan gelegenheid hebben om te getuigen. Gelegenheid om te getuigen. En ik wil dit mooie woord benadrukken. Gelegenheid, een kans. Het betekent de mogelijkheid hebben om iets goeds te doen uit de omstandigheden van het leven, zelfs als die niet ideaal zijn. Het is een mooie en typisch christelijke kunst. Niet een slachtoffer blijven van wat er is gebeurd. De christen is geen slachtoffer. De psychologie van het slachtofferschap is slecht. Het doet ons pijn. Maar de kans grijpen die schuilt in alles wat ons overkomt, het goede dat mogelijk is, dat beetje goed dat mogelijk is, en zelfs vanuit negatieve situaties opbouwen. Elke crisis is een mogelijkheid en biedt kansen voor groei. Want iedere crisis staat open voor de aanwezigheid van God, voor de aanwezigheid van de mensheid. Maar wat doet de slechte geest met ons? Het wil dat we crisis omzetten in conflict. En conflict is altijd gesloten, zonder horizon, zonder uitweg. Nee, wij leven de crisis als mensen, als christenen, en maken er geen conflict van, want elke crisis is een mogelijkheid en biedt een kans op groei. We beseffen dat als we ons persoonlijke verhaal herlezen, in het leven worden de belangrijkste stappen voortwaarts vaak juist gezet in bepaalde crisis. Situaties van beproeving, van verlies van controle, van onzekerheid. En dan begrijpen we de uitnodiging die Jezus vandaag rechtstreeks tot mij, tot u, tot ieder van ons richt. Terwijl u overal om u heen verontrustende gebeurtenissen ziet, terwijl er oorlogen en conflicten ontstaan, terwijl er aardbevingen, hongersnoden en plagen zijn, wat doet u? Wat doe ik? Leid jezelf niet af om er niet aan te denken. Vermaak je jezelf niet om niet betrokken te raken. Neemt u de weg van de wereldsheid, van het niet ter harte nemen van deze dramatische situaties? Wendt u je af om het niet te zien? Pas je aan, onderdanig en gelaten aan wat er gebeurt, of worden deze situaties kansen om van het evangelie te getuigen? Vandaag moet ieder van ons zich afvragen tegenover zoveel moeilijkheden, tegenover deze derde wereldoorlog die zo wreed is, tegenover de honger van zoveel kinderen, van zoveel mensen. Kan ik verspillen, geld verspillen, mijn leven verspillen, de zin van mijn leven verspillen, zonder moed te vatten en vooruit te gaan?
Io posso sprecare. Sprecare i soldi, sprecare la mia vita, sprecare il senso della mia vita senza prenderne coraggio e andare avanti.
Broeders en zusters, op deze werelddag van de armen is het woord van Jezus een krachtige waarschuwing om die innerlijke doofheid te doorbreken die we allen hebben, die ons verhindert de gesmoorde pijnkreet van de zwaksten te horen. Ook nu nog leven we in gewonde samenlevingen en zijn we, zoals het evangelie ons heeft verteld, getuigen van scenario's van geweld. Denk maar aan de wreedheid waaronder het Oekraïense volk te lijden heeft. Onrecht en vervolging. Bovendien moeten we het hoofd bieden aan de crisis die is ontstaan door de klimaatverandering en de pandemie, die een spoor van niet alleen fysieke, maar ook psychische, economische en sociale kwalen heeft achtergelaten. Zelfs vandaag nog, broeders en zusters, zien wij mensen in opstand komen tegen mensen. Zien wij met lede ogen aan hoe conflicten escaleren, hoe oorlogen de dood van zoveel onschuldige mensen veroorzaken en het gif van de haat vermenigvuldigen. Vandaag nog, veel meer dan gisteren, migreren zoveel broeders en zusters, beproefd en ontmoedigd op zoek naar hoop, en zoveel mensen leven in onzekerheid door gebrek aan werk of onrechtvaardige en onwaardige arbeidsomstandigheden.
E tante persone vivono nella precarietà per la mancanza di occupazione o per condizioni lavorative ingiuste e indegne.
En zelfs vandaag de dag, broeders en zusters, zijn de armen slachtoffers die het meest worden getroffen door elke crisis. Maar wanneer onze harten gedempt en onverschillig zijn, dan horen wij hun zwakke pijnkreet niet. We huilen niet met hen en voor hen. We zien niet hoeveel eenzaamheid en angst er zelfs in de vergeten hoeken van onze steden schuilgaan. We moeten naar de hoeken van de steden gaan, deze verborgen, donkere hoeken. Daar zien we zoveel ellende en zoveel pijn en zoveel armoede, armen die weggegooid worden. Laten we ons de sterke en duidelijke uitnodiging van het evangelie eigen maken om ons niet te laten misleiden. Laten we niet luisteren naar de onheilsprofeten. Laten we ons niet laten betoveren door de sirenes van het populisme die de behoeften van het volk instrumentaliseren door te gemakkelijke en overhaaste oplossingen voor te stellen. Laten we niet de valse messiassen volgen die in naam van de winst recepten verkondigen die alleen nuttig zijn om de rijkdom van enkelen te vergroten en de armen veroordelen tot marginalisatie. Integendeel, laten wij getuigen. Laten wij, te midden van de duisternis, lichten van hoop ontsteken. Laten wij in dramatische situaties de gelegenheid aangrijpen om te getuigen van het evangelie, van de vreugde en te bouwen aan een broederlijke wereld, althans een beetje broederlijker. Laten we ons moedig inzetten voor rechtvaardigheid, voor vrede, waarbij we altijd de zwaksten bijstaan. Laten we niet weglopen om ons te verdedigen tegen de geschiedenis, maar laten we vechten om deze geschiedenis die we beleven een ander aangezicht te geven. En waar vind je de kracht voor dit alles? In de Heer, in vertrouwen op God, die Vader is, die over ons waakt. Als we ons hart voor Hem openstellen, zal Hij het vermogen om te beminnen in ons doen toenemen. Dit is de weg, groeien in liefde. Jezus besluit namelijk, na gesproken te hebben over scenario's van geweld en terreur, met de woorden: geen haar op uw hoofd zal verloren gaan. Maar wat betekent dit? Dat Hij bij ons is. Hij is onze bewaarder. Hij loopt met ons mee. Maar geloof ik dit? Gelooft u dat de Heer met u meegaat? We moeten het altijd voor onszelf herhalen, vooral in de pijnlijkste momenten. God is Vader. Hij staat aan mijn zijde. Hij kent mij. Hij houdt van mij. Hij waakt over mij. Hij valt niet in slaap. Hij zorgt voor mij. En bij Hem zal geen haar op mijn hoofd verloren gaan. En hoe reageer ik daarop? Kijkend naar broeders en zusters in nood, kijkend naar de cultuur van het weggooien, die de armen weggooit, die mensen met minder kansen weggooit, ouderen, kinderen die nog niet geboren zijn. Kijken naar dit alles. Wat ervaar ik wat ik als christen moet doen? Geliefden van Hem, laat ons besluiten de meest afgedankte kinderen lief te hebben. De Heer is daar. Er is een oude traditie, zelfs hier in de dorpen van Italië, die sommige mensen nog steeds in ere houden. Ze laten bij het kerstdiner een lege plaats voor de Heer, die zeker zal aankloppen in de persoon van een arme in nood. en je hart. Heeft het altijd een vrije plaats voor die mensen? Mijn hart, heeft het een opening voor die mensen? Of hebben we het zo druk met vrienden, sociale evenementen, verplichtingen? We hebben nooit een vrije plaats voor die mensen. Wel, laten we zorgen voor de armen. In wie Christus is, die voor ons arm is geworden. Hij identificeert zich met de armen. Laten we ons geroepen voelen, zodat zelfs geen haar op hun hoofd verloren gaat. Wij kunnen niet, zoals zij over wie het evangelie spreekt, de mooie stenen van de tempel blijven bewonderen zonder de ware tempel van God te erkennen. De mens, de man en de vrouw. Vooral de arme, in wiens aangezicht, in wiens levensgeschiedenis, in wiens wonden Jezus aanwezig is. Hij zei het. Laten we dit nooit vergeten.
Nelle cui ferite c'è Gesù. L'ha detto lui. Non dimentichiamolo mai. Grazie.
En zo hoorden we dus de woorden van de Heilige Vader. In deze homilie, gegeven op de zondag die toegewijd is aan de armen. De paus die spreekt ons hier ook direct aan. En hij doet dat met de woorden van Jezus zelf, maar hij roept ons op om enkele vragen te stellen. We zijn enkele dagen verwijderd van het begin van de Advent. Van een periode die ons naar het mooie feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus zal brengen. Het is ook een periode die traditioneel gepaard gaat met koudere temperaturen, mensen die op straat het moeilijker krijgen. En zeker in deze tijden waar de energiekosten en dergelijke meer veel hoger oplopen dan normaal, zullen er ongetwijfeld velen zijn die met de grotere vormen van armoede worden geconfronteerd. Geloven wij dat Jezus met ons meegaat, dat Hij bij ons is, dat Hij ons bemint, dat Hij u ziet in uw miserie, in uw armoede, in uw eenzaamheid, in uw verlatenheid, misschien in uw fysieke pijn, in uw psychologische pijn, wat er gebeurd is in het verleden. Jezus is werkelijk met ons, geloven wij dat? En de paus die benadrukt hier nogmaals dat we in de arme Jezus kunnen vinden. Dat we ons daar bewust van moeten zijn dat mensen in nood, en het maakt niet uit welke nood het is, en er zijn veel mensen in nood, dat daar Jezus woont, in de ander. En dat wij, de mensen rondom ons, dienen te beschouwen als tempels, waar God in woont. Als we ons afvragen, hoe kunnen wij nu tot ontmoeting komen met God? Dan is de ware hulp die verleend is aan iemand in nood een manier, een spirituele weg als het ware, om God te ontmoeten. De paus roept ons op om die vragen aan onszelf te stellen. Hij waarschuwt ook, laat u niet misleiden. Er zijn veel mensen die naar een pendelaar lopen, of iemand die kaarten legt, of de horoscoop lezen en dergelijke meer. Het is niet de eerste keer dat de Heilige Vader voor waarschuwt om dat niet te doen. Deze kennis over hoe de toekomst er zal uitzien, is aan God en aan niemand anders. Het is een oproep om ook daar even over na te denken. Doe ik dat? Lees ik die horoscoop? Heb ik daar vertrouwen in? Ben ik eigenlijk een stukje bijgelovig? En niet als een veroordeling, maar wel als een oproep om in deze tijd terug te keren tot God en ons hart tot Hem te keren en te zeggen, ik heb fout gedaan, vergeef mij, laat mij opnieuw beginnen. De mooie woorden van Paus Franciscus hebben we op die manier tot ons mogen laten komen. Een boodschap die ook in onze dagen, in de komende dagen, die we zeker zullen kunnen meenemen. We zullen de gelegenheid krijgen om te getuigen. En daarvoor moeten we dankbaar zijn. In welke situatie we ook zijn, wanneer we daartoe worden uitgenodigd. Zoals de Heilige Vader doet in zijn ambt en in zijn pontificaat. Waar we een stukje kunnen indelen, onder andere dankzij het programma dat we tot u bij u mogen brengen. We gaan nog een tweede keer luisteren naar de Heilige Vader. En dat doen we op het moment dat hij de generale audiëntie heeft gehouden. U weet, dat is het moment waarop Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein, als het weer het toestaat, en dat was nu min of meer toch het geval, en dan kunnen de gelovigen, de pelgrims, naar het Sint-Pietersplein komen om naar de Heilige Vader te luisteren. De paus geeft dan een catechese en begroet dan ook de groepen die aanwezig zijn op het plein. De catechese-reeks die hij enkele weken geleden begonnen is, gaat over onderscheiding. Hoe kunnen we nu weten wat de beweging is van ons hart? Wat zijn onze gevoelens? Wat is de wil van God? En hoe kunnen we daar gestalte aan geven in ons leven? En daar gaan we het zo meteen verder over hebben met een catechese van Paus Franciscus. Bij het begin van de generale audiëntie echter wordt er altijd een stukje voorgelezen uit de Heilige Schrift. En deze keer kwam dat stukje uit een psalm, psalm 30. De psalmist schrijft: eens dacht ik zelf verzekerd, ik zal niet struikelen, nimmer. Gij gaf, Jahwe, goedgunstig mijn berg een sterk bestand, doch toen hebt gij afkerig uw aangezicht omhuld en ik wist mij verslagen. Ik riep u aan, Jahwe, bad mijn Heer om ontferming. En toen hebt gij veranderd mijn rouwgang in een rijdans, mijn sombere dracht ontgord en mij gekleed in vreugde. Het doet een beetje denken aan de parabel van de verloren zoon. Als de verloren zoon terugkeert, dan krijgt hij ook 3 geschenken van de vader. Namelijk schoeisel in de eerste plaats, omdat in die tijd het afdoen van het schoeisel als een teken van rouw stond. Nieuwe kledij, als een nieuwe mens, bekleedt zich met de nieuwe mens. Symbool ook van het doopsel, onder andere, en het terugkeren naar de eenheid met God. En een derde geschenk, een ring, zodat hij onder de Joodse wet bepaalde handelingen, wettelijke handelingen, zou kunnen stellen in naam van zijn vader, zoals wij dat zelf ook uitdrukken, in de naam van de vader. Deze korte tekst van Psalm 30 doet daar zeker aan denken. Hoe wij kunnen vertrouwen op de Heer, ook wanneer we het moeilijk hebben. Daar gaat Paus Franciscus zo meteen dieper op ingaan. Voor ons is het tijd geworden om samen met hem het Angelus te bidden. Laten we dat heden in het bijzonder doen voor de situatie in Oekraïne en Rusland, dat er eindelijk een einde mag komen aan de oorlog en dat beide partijen aan de onderhandelingstafel zouden kunnen gaan zitten om te zoeken naar een oplossing, om vrede mogelijk te maken. Daartoe zoeken wij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en bidden we samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan opnieuw luisteren naar de woorden van Paus Franciscus. Deze keer dus tijdens de catechese die hij gegeven heeft op het moment dat hij de generale audiëntie hield op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Riprendiamo oggi.
Vandaag hervatten wij onze catechese over het thema onderscheiding. We hebben gezien hoe belangrijk het is te lezen wat er in ons omgaat, om geen overhaaste beslissingen te nemen, op de golf van de emotie van het moment, om er vervolgens spijt van te krijgen als het te laat is. Dat wil zeggen, lezen wat er gebeurt en dan beslissingen nemen. In die zin kan zelfs de geestelijke toestand die wij desolatione, verlatenheid noemen, wanneer alles in het hart donker is, verdrietig, deze toestand een mogelijkheid tot groei zijn. Want als er niet een beetje ontevredenheid is, een beetje gezond verdriet, gezond vermogen om in eenzaamheid te zijn en bij onszelf te zijn zonder weg te lopen, lopen we het risico altijd aan de oppervlakte te blijven en nooit contact te maken met het centrum van ons bestaan. Deze verlatenheid veroorzaakt een aardbeving in de ziel. Wanneer men bedroefd is, is het alsof de ziel doorheen geschud wordt. Het houdt ons wakker, bevordert de waakzaamheid en nederigheid en beschermt ons tegen de wind van de grillen. Het zijn onmisbare voorwaarden voor vooruitgang in het leven en dus ook in het geestelijk leven. Een perfecte, maar aseptische sereniteit, zonder gevoelens, wanneer die het criterium wordt voor keuzes en gedrag, dat zou ons onmenselijk maken. We kunnen niet om onze gevoelens heen. We zijn mensen en gevoelens maken nu eenmaal deel uit van ons mens zijn. Zonder begrip voor gevoelens zouden we onmenselijk zijn. En zonder gevoelens te ervaren, zouden we ook onverschillig staan tegenover het lijden van anderen. En niet in staat zijn ons eigen lijden te aanvaarden. Zonder te bedenken dat een dergelijke volmaakte sereniteit niet wordt bereikt via deze weg van onverschilligheid. Deze aseptische afstand, oh, ik moei mij niet met de dingen, ik hou mij een beetje op afstand, dat is geen leven. Het is alsof dat we in een laboratorium leven, opgesloten om geen microben, geen ziektes op te lopen. voor veel heiligen, heilige mannen en vrouwen, is rusteloosheid een beslissende duw geweest om hun leven te veranderen. Deze kunstmatige rust is niet goed, terwijl gezonde rusteloosheid, het rusteloze hart, het hart dat zijn weg probeert te vinden, wel goed is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de heilige Augustinus van Hippo, of Edith Stein, of Joseph Benedictus Cottolengo, of Charles de Foucault. Belangrijke keuzes hebben een prijs die het leven oplegt. Een prijs die binnen ieders bereik ligt. Dat we zeggen, belangrijke keuzes komen niet uit de loterij. Ze hebben een prijs en die prijs moet je betalen. Het is een prijs die je moet betalen met je hart. Een prijs van beslissing, van inspanning. Het is dus niet gratis, maar het is een prijs die binnen ieders bereik ligt. We moeten allemaal dit besluit betalen om uit die staat van onverschilligheid te geraken, die ons iedere keer weer opnieuw naar beneden haalt.
Questa decisione per uscire dallo stato di indifferenza. Lo stato di indifferenza ci butta giù sempre.
Deze verlatenheid is ook een uitnodiging tot gratificatie, om niet altijd en alleen te handelen met het oog op emotionele bevrediging. Verlatenheid biedt ons de mogelijkheid om te groeien, om een rijpere, mooiere relatie aan te gaan met de Heer en met onze naasten. Een relatie die niet beperkt blijft tot een uitwisseling van geven en nemen. Laten we even terugdenken aan onze kindertijd. Als kind zoeken we vaak onze ouders op om iets van hen te krijgen. Een stukje speelgoed, geld om een ijsje te kopen, een toestemming. En zo zoeken we hen dus niet op voor zichzelf, maar uit een bepaald belang. Maar het grootste geschenk zijn zij, de ouder zelf. En dat begrijpen wij pas als we verder opgroeien. Veel van onze gebeden zijn ook een beetje zo. Het zijn verzoeken om gunsten gericht aan de Heer, zonder een echte belangstelling voor Hem. We gaan en vragen en vragen en vragen. Het evangelie merkt op dat Jezus vaak omringd was door mensen, door veel mensen die hem zochten om iets, genezingen, materiële hulp, maar niet om gewoon bij hem te zijn. Hij werd onder druk gezet door de menigte, maar toch was hij alleen. Sommige heiligen en zelfs sommige kunstenaars mediteerden over deze toestand van Jezus. En dat lijkt misschien vreemd, onwerkelijk, om de Heer te vragen, hoe gaat het met u? In plaats daarvan is het een heel mooie manier om een echte, oprechte relatie aan te gaan met zijn menselijkheid, met zijn lijden, zelfs met zijn eenzaamheid. Met hem, met de Heer die zijn leven ten volle met ons wilde delen. Het doet ons zoveel goed om te leren bij Hem te zijn, bij de Heer te zijn, zonder enig ander doel. Net zoals het ons overkomt met de mensen van wie wij houden. We willen hen steeds beter leren kennen, omdat het goed is bij hen te zijn. Dierbare broeders en zusters, het geestelijke leven is geen techniek waarover wij beschikken. Geen programma van innerlijk welzijn dat we zelf kunnen uitstippelen. Nee, het geestelijke leven is een relatie met God, de levende, onherleidbaar tot ons denken en onze categorieën. En die verlatenheid is dan het duidelijkste antwoord op het bezwaar dat de ervaring van God een vorm van suggestie is, een loutere projectie van onze verlangens. Die troosteloosheid, verlatenheid, is niets voelen, een en al duisternis. Maar je zoekt God in die troosteloosheid. En in dat geval, als wij denken dat het een projectie is van onze verlangens, dan zouden we het altijd programmeren. Dan zouden we toch programmeren om altijd gelukkig en tevreden te zijn. Als een plaat die steeds weer dezelfde muziek herhaalt. In plaats daarvan beseffen zij die bidden dat de uitkomsten onvoorspelbaar zijn. Ervaringen en passages uit de Bijbel die ons vaak in vervoering hebben gebracht, wekken vandaag, vreemd genoeg, geen vervoering op. En net zo onverwacht brengen ervaringen, ontmoetingen, lezingen waar men nooit aandacht aan had besteed of die men misschien zelfs liever uit de weg ging, zoals de ervaring van het kruis, een immense vrede. Wees dus niet bang voor deze troosteloosheid. Zet deze met volharding verder, loop er niet voor weg en probeer in deze troosteloosheid het hart van Jezus Christus te vinden, de Heer te vinden. En het antwoord komt, altijd. Laat u daarom bij moeilijkheden nooit ontmoedigen, maar ga de beproeving vastberaden tegemoet met de hulp van Gods genade die ons nooit in de steek laat. En als we een indringende stem in ons horen die ons wil afkeren van het gebed, laten we dan leren om die te ontmaskeren als de stem van de Satan. Laten we niet onder de indruk zijn. Laten we gewoon het tegenovergestelde doen van wat hij ons zegt. Ik dank u.
E non lasciamoci impressionare. Semplicemente facciamo proprio il contrario di quello che ci dice. Grazie.
De mooie en wijze woorden van Paus Franciscus over de onderscheiding. Ja, de boodschap die de paus hier meegeeft is dus niet bang zijn van soms de ervaring te hebben van droefheid, verlatenheid, troosteloosheid. Maar al te vaak horen we dat mensen proberen om daaraan te ontsnappen, als het ware. Terwijl God ons juist uitnodigt om hen daarin te zoeken en te blijven vertrouwen, te tonen, wij geloven in u. Wij geloven dat gij uw belofte nakomt en dat gij ons nooit in de steek laat, ook niet in de troosteloosheid die ik nu ervaar. En na de audiëntie heeft Paus Franciscus bij de begroeting tot de Italianen nogmaals benadrukt om te blijven bidden natuurlijk voor de situatie in Oekraïne. En om iedere escalatie te vermijden nadat twee raketten terechtkwamen op het Poolse grondgebied, om daar ook zeker voor te bidden. Dat blijven we natuurlijk doen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wensen we u nog een zeer fijne dag toe en danken we u voor het luisteren.